Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En we zijn gekomen aan het hoofdstuk 15 met als titel Pater Gerion. Goldman is nu krijgsgevangen genomen door de Engelsen en hij wacht op het bezoek van de vicaris-generaal voor de wijding tot priester te regelen. Hoofdstuk 15. Pater Gerion. Zoals beloofd kwam de vicaris-generaal van het geallieerde leger in Italië mij opzoeken in mijn hut. Slechts enkele uren daarna werd ik met Hans Peterman in een jeep naar Napels gebracht om de commandant van de gezamenlijke strijdkrachten voor heel Italië te ontmoeten. In een gebouw dat wel een beetje op een kasteel leek, werd ik gedurende 2 dagen verhoord door verschillende officieren. Toen ik hen in alle eerlijkheid mijn verhaal vertelde, ik dacht dat ik daar goed aan deed, stonden ze allemaal sprakeloos. Ik repte natuurlijk met geen woord over de voorbereidingen van een aanslag op de Führer. Mijn talenkennis nam elke twijfel over wat ik had verteld weg. Al bleef het voor hen een raadsel hoe ik het Vaticaan was binnengekomen en het document van de paus had verkregen. De vicaris-generaal zei me in alle eerlijkheid dat hij het nogal ongeloofwaardig vond en het verder wilde onderzoeken voordat hij een besluit zou nemen. 2 dagen later werden we op een vliegtuig naar Algerije gezet. Hans, mijn jonge compaan, was paratrooper geweest en gewend om te vliegen. Voor mij was het de eerste keer in een klein motorvliegtuigje dat alle kanten opging. Er vlogen ongeveer 10 andere soldaten mee, want meer plaats was er niet. De officier die ons begeleidde had een zak eten meegenomen waar dingen in zaten waar ik nog nooit van had gehoord. Eenmaal in de lucht werd ik vrijwel meteen luchtziek. Ik had mij nog nooit zo ellendig gevoeld. Wij waren al maanden onder voet en waren zwak en uitgeput. Ik ging letterlijk voor de bijl en dacht dat ik doodging. Hans had nergens last van en viel vol overtuiging aan op de knapzak. Hij slaagde erin om de complete inhoud ervan tijdens de 2 uur durende vlucht tot de laatste kruimel soldaat te maken. De Engelsen stonden versteld over zoveel eetlust, maar ze hadden er eenvoudigweg geen idee van hoe uitgehongerd wij waren. Eindelijk arriveerden we in Algerije. Ze moesten mij uit het vliegtuig dragen. Maar zodra ik vaste grond onder mijn voeten voelde, knapte ik op. Ik werd natuurlijk nog steeds door honger gekweld. Ze brachten ons naar een dorp dat Birkadem heette, waar een soort gevangenis stond die als verhoorruimte werd gebruikt. Het was er klein, maar erg schoon. De Engelsen hadden het goed voor mekaar. Het eten was van een kwaliteit die ik niet kende, al waren de porties erg klein. We konden er onmogelijk onze honger mee stillen. Van één ding was er altijd genoeg: zeep. Omdat wij dagelijks konden baden, kregen wij wat betreft kleding en lichaam langzaam onze menselijke gestalte weer terug. De cel was heel klein. Er konden net 2 stalen bedden in staan. 2 maanden lang leefden wij in deze kleine ruimte. We mochten 1/2 uur per dag naar buiten. Wij werden telkens opnieuw urenlang verhoord, waarbij alle officieren en bewakers zich altijd uiterst beleefd opstelden. Ze probeerden ons te helpen. Het lukte ons alleen niet om meer eten te krijgen. Elke smeekbede en protest daartoe had geen enkele invloed op de commandant van de gevangenis. Af en toe kwam hij op bezoek en leek dan nogal geamuseerd over onze grote honger. Soms gaf hij ons dan iets extra's, maar het was nog steeds te weinig. 2 maanden in een kleine cel, zonder boeken en zonder afleiding, is behoorlijk deprimerend. Je vergeet de geluiden van het front, de dood, de stank van verbrand vlees, het afschuwelijke geschreeuw van gevallen kameraden. Nu was er alleen nog de vreselijke monotonie van dagen die elkaar eentonig opvolgen. En er was niets te doen. Ik had alleen het Engelse Nieuwe Testament dat ik uit de handen van een dode Amerikaanse soldaat had gered. Elke dag las ik urenlang de woorden van de Heilige Schrift en had alle tijd om te mediteren. Als Hans interesse toonde, legde ik hem het woord van God uit. Hoewel hij katholiek was, was de wereld van de Bijbel hem vreemd. Na de volksschule had hij altijd in een fabriek gewerkt, tot hij in dienst moest. Uit de vragen die hij stelde, merkte ik op dat hij een goed verstand had. Hij had alleen nog nooit de gelegenheid gehad het te gebruiken. Ik stelde hem voor om samen te studeren. Dat wilde hij wel. Het werd een bijzondere ervaring. Eerst was ik verbaasd hoeveel ik had onthouden van wat ik op het gymnasium in Fulda had geleerd. Ze hadden de Latijnse grammatica er letterlijk ingehamerd, zodat ik nog altijd zonder problemen de rijtjes met onregelmatige werkwoorden kon oplepelen, net als alle regeltjes over grammatica en syntaxis met hun uitzonderingen. Ik schreef alles op kleine stukjes papier en Hans leerde ze uit zijn hoofd. Ik was stom verbaasd dat hij erin slaagde om 's avonds alles uit het hoofd op te zeggen. Hij had een fantastisch geheugen. Ik maakte een klein zakwoordenboek voor hem in 5 of 6 talen. Dat had ik tijdens mijn studie Italiaans geleerd. Het was vooral interessant om de verbanden te ontdekken tussen de woorden in de verschillende talen. Wie weet bijvoorbeeld dat het Duitse woord Pferd, paard, op 3 woorden gebaseerd is, namelijk het Griekse para, het Keltische redos en het Latijnse equus. Van zulke woordverbindingen kende ik vele rijtjes. Het verbaasde mij hoe leergierig Hans was en hoe snel hij het allemaal in zich opnam. Ik kon hem amper bijbenen en het kostte me de grootste moeite om hem telkens op tijd van nieuw studiemateriaal te voorzien. Thank you. Ik dacht terug aan mijn filosofiestudie en verwonderde mij erover dat het mij lukte om ook een totaal overzicht van de geschiedenis van de filosofie, van de Ionische natuurfilosofen tot aan Nietzsche, op kleine briefjes te schrijven. Ik wilde nog wel meer doen, maar daar was geen tijd meer voor. Ik was dankbaar dat ik tijdens mijn studie zoveel uit het hoofd had moeten leren. 2 jaar lang had ik de heilige Augustinus bestudeerd en had ik een proefschrift geschreven over het moderne existentialisme. Hierdoor was ik in staat om Hans, rekening houdend met de omstandigheden van toen, een volledig overzicht van de geschiedenis van de filosofie te geven, voorzien van vele citaten in Grieks en Latijn en zelfs in het Frans. Daarbij voegde ik de geloofsleer, waarbij ik vooral putte uit mijn studie van de kerkvaders, waar ik zoveel tijd aan had kunnen besteden toen ik in het ziekenhuis lag in Rosenheim. Ik mag wel zeggen dat ik nogal trots was op deze prestatie. Ik probeerde mijn kennis door te geven aan Hans, die zeer geïnteresseerd was. Hij luisterde en stelde veel vragen, maar was het met mijn conclusies, die natuurlijk waren gebaseerd op het christelijke gedachtengoed, helemaal oneens. Zo besteden wij vele uren aan het bestuderen van de schijnbaar eindeloze bron van kennis die zich in mijn brein had gegrift. Hans was een vlotte leerling en hongerig naar kennis. Ik verbaasde me over zijn snelle inzicht, zijn vragen en hoe gemakkelijk hij het allemaal onthield. Vaak hadden wij verhitte discussies, als hij, godzijdank, eigen ideeën had, als kind van zijn tijd, en vooral vanuit het nihilistische gedachtenhoed. Soms eindigde ons gedachtengevecht bijna in een handgemeen, maar dit probeerde ik te vermijden, want ik had op dit punt slechte ervaringen met hem opgedaan. Hij had mij voorgesteld om dagelijks 1 of 2 keer te worstelen. We zetten dan de 2 stalen bedden bovenop elkaar om meer ruimte te creëren. Ik was weliswaar groot en sterk, maar Hans was mij de baas. Hij bleek in staat om mij binnen enkele minuten op de grond te leggen. Ik begreep niet hoe dat kon en waar hij de souplesse vandaan haalde. Hij leek wel van elastiek. Ik had nog nooit iemand gezien die zijn lichaam zo goed beheerste als hij. Als tijdens een van onze vele discussies de spanning hoog opliep, hij was in de ban van de nihilistische en materialistische ideeën van die tijd en wilde niet toegeven dat het onzin was, dan onderbrak ik het gesprek om te voorkomen dat hij kwaad zou worden. Tegenover mijn intellectuele kracht had hij alleen zijn lichamelijke kracht. Om 5 uur 's ochtends begon onze dag, en als het donker werd, was die voorbij. Wij gebruikten onze tijd intensief en lieten geen minuut onbenut. Als wij 's avonds op onze bedden lagen, vertelde ik hem over de dingen die ik had ontdekt tijdens mijn studie en meditatie van de Heilige Schrift. Maar dat duurde nooit lang, omdat ik meestal werd onderbroken door het ongegeneerde gesnurk van mijn celgenoot. Blijkbaar was het studeren toch een vermoeiende aangelegenheid voor hem. Na ongeveer 8 weken kende hij het kleine zakwoordenboek helemaal uit zijn hoofd, inclusief de Latijnse vervoegingen en de toepassing ervan. Het was ongelooflijk hoe deze jonge man kon leren. Ik beloofde hem dat ik er na de oorlog voor zou zorgen dat hij een academische studie zou kunnen volgen. Deze belofte ben ik jaren later ook daadwerkelijk nagekomen. Deze periode was ondanks honger en het gebrek aan leefruimte zeer intensief. We hadden veel geleerd. De studie had de verveling verdreven en ons behoed voor depressie. Het onderzoek van de Engelsen was afgerond. Ze leken mijn ongelooflijke verhalen te geloven. De aartsbisschop ging er echter vanuit dat het document een vervalsing was, omdat zoiets nu eenmaal niet mogelijk kon zijn. Maar hij was toch zo verstandig, of misschien deed hij het om zijn geweten te sussen, om het Rode Kruis in Rome te laten uitzoeken hoe het nu eigenlijk zat met die vreemde brief van een Duitse gevangene. Er kwam een kort, maar bondig telegram uit Rome. Op bevel van zijn heiligheid. Dat wekte grote verbazing. Het document was dus echt. Wat moesten ze nu met mij beginnen? Er kwam een almozenier met de boodschap dat deze bijzondere dispensatie alleen gold in tijd van oorlog en in oorlogsgebied. Als ik naar een gevangenkamp in Amerika of Engeland zou gaan, ik kon kiezen, dan moest ik natuurlijk eerst mijn studie afmaken, voordat ik gewijd kon worden. Ik hoorde dat de kans het grootst was als ik naar een Frans gevangenkamp zou gaan, maar ook dan was niets zeker. De geestelijke, die het goed met mij voorhad, liet niet na mij op het hart te drukken dat het daar geen pretje was. Gelukkig kon ik mij daar op dat moment niets bij voorstellen, want als ik het geweten had, dan was ik niet zo overmoedig geweest om mij aan de Fransen over te leveren. Eind april verlieten wij onze cel. Een jeep bracht ons naar een dorp dat Rivet heette, ongeveer 25 kilometer ten oosten van Algiers. Het dorpje werd alleen door Fransen bewoond. Verder naar boven, op ongeveer 500 meter hoogte, strekte zich een bergmassief uit, bedekt met fruit- en wijngaarden. Te midden van al die landerijen lag het landgoed van de eigenaar die ik nog zou leren kennen. Op een hoger gelegen plek lag nog een klein plateau van ongeveer 250 meter lang en iets minder breed. Daar stond een klein gebouwtje, een soort wijnfabriek. Maar het werd nu voor iets heel anders gebruikt. De voormalige abt van Beuron, dokter Raphael Walzer, was er de overste. Hij had Duitsland hals over kop verlaten toen werd ontdekt dat hij Joden en tegenstanders van de nazi's had geholpen om naar Zwitserland te vluchten. Hij zelf was in eerste instantie naar Frankrijk gevlucht en van daaruit naar Algerije, waar hij almozenier werd bij de Franse troepen. Hij had echter een bijzonder verlangen. Hij reisde langs alle interneringskampen in Noord-Afrika om de seminaristen die wilden studeren bijeen te brengen. Hij stelde hen voor om verder te studeren, zodat ze na de oorlog als nieuwgewijde priesters konden worden ingezet in hun vaderland. De reeds bejaarde pater had op zijn lange, vermoeiende reizen vol ontberingen veel tegenstand ondervonden van de nazi's die de kampen leidden. Daarbij kwam nog de vaak onbegrijpelijke houding van de Fransen, die niet wilden dat Duitse gevangenen dit soort voorrechten kregen. Maar ondanks alles wist pater Raphael de wijnfabriek te bemachtigen. Hij liet hem inrichten en bouwde er 50 kamertjes voor seminaristen. De kelder was tot kapel verbouwd. Er waren Benedictijnse breviers en liedbundels uit Spanje. Elke ochtend om 5:00 begon de dag met het lange Benedictijnse nachtofficie. Om 7:00 volgde dan, na een 30 minuten meditatie, de lauden. Na de terts van 9:00 was er een gezongen heilige mis. In de loop van de dag volgden nog de overige getijden. Elke avond gaf de abt een uiteenzetting over de Bijbel, waarbij hij rijkelijk putte uit zijn geestelijke ervaringen en jarenlange studie. Zijn preken behoren tot de beste die ik ooit hoorde. Op andere momenten gaf hij lezingen met zo'n diepgang en rijkdom dat ze mij bleven verbazen. Theologie, kerkgeschiedenis, patristiek en liturgie. Elke dag stond ik verwonderd over de onuitputtelijke kennis van deze man en zijn uitleg ervan. Ik mocht dus mijn intrek nemen in dit toevluchtsoord voor priesterstudenten. Een gevangenenkamp zonder prikkeldraad. Even verderop stond een huis met 4 bewakers. Die hadden niets te doen, aangezien de gevangenen hadden beloofd niet te vluchten. Ik werd hartelijk ontvangen door de abt en de 40 bewoners van het kamp. Eerst wilden ze allemaal weten hoe het er aan het front aan toe ging. Sommigen van hen waren al maanden of zelfs jaren geleden gevangen genomen. Toen ik hen erover vertelde, wilden velen van hen mij niet geloven. Ze waren nog overtuigd van de overwinning van de Duitsers. Anderen waren opgelucht dat de moordpartij nu snel voorbij zou zijn. Ik merkte al snel dat onder de oppervlakte van deze geestelijke gemeenschap gevaarlijke ideeën broeiden. Aangezien ik luitenant was, durfden ze mij blijkbaar geen deelgenoot te maken van hun gedachten. Hans en ik waren blij dat we een kamertje kregen en dat we zelfs achter het huis op de vlakte mochten wandelen, tot het beeld van de Moeder Gods, aan wie de berg haar naam ontleende, Notre Dame du Mont, Ons Lieve Vrouw van de Berg. Ik vertrouwde de abt het kostbare pauselijke document toe. Hij beloofde mij om zijn uiterste best voor mij te doen. Ik stond dagelijks om 3:00 op, om eerst Hans te onderwijzen en hem van studiemateriaal te voorzien voor de rest van de dag. omdat wij dit al gewend waren uit de tijd in onze Engelse gevangeniscel, viel dit ons niet al te zwaar. De voortdurende honger was wel vervelend. De Engelse porties waren nogal karig, maar altijd van hoge kwaliteit. Hier kregen we vaak letterlijk afval te eten. Het brood was altijd zo hard als steen. Als ik er eens iets van zei, dan kreeg ik te horen dat ik blij moest zijn dat het tenminste niet vol zand of kamelenstront zat. Ik kon me daar toen niets bij voorstellen, maar later heb ik zelf ondervonden hoe zo'n brood eruit zag. Er was zelden vlees. Als het er was, dan was het van een mager ezeltje. Enkel wat botten en huid. Het ergste vond ik in het begin de vele wormen in de soep. Die hadden natuurlijk in de koolbladeren verstopt gezeten en waren gewoon meegekookt. Je moest ze eerst uit je soep vissen voordat ze eetbaar was. In de tuinbonen die we kregen, zat in bijna elke boon een zwart kevertje, dat je er ook eerst uit moest pulken voordat je ze opat. Het verbaasde mij dat iedereen, ondanks deze erbarmelijke maaltijden, toch nog zo ijverig studeerde. Toen ik die verbazing uitsprak, zei men tegen mij dat ik blij moest zijn om in deze hemel te mogen leven. Ik kende de hel van de interneringskampen in het zuiden nog niet. Ik kon me daar toen nog niets bij voorstellen, maar de tijd zou het me leren. Ik bewonderde de abt, die hetzelfde at als wij, en desondanks in staat was om ons elke dag op meesterlijke wijze te onderrichten. Als ik 's ochtends voor 5 uur, in de veronderstelling dat ik de eerste was, in de kapel kwam, dan zat daar bijna altijd al de zwarte gestalte van de abt. Hij was dan in diepe meditatie verzonken op zijn troon, zoals wij zijn zelfgemaakte zetel pleegden te noemen. Elke donderdag hadden we een vrije dag. Dan ging de abt met een bus vanaf de voet van de berg naar de vroegmis in Algiers. Tegen de avond kwam hij dan vermoeid thuis. Meestal strompelde hij zwaar bepakt en bezakt naar boven. Wij keken van bovenaf toe hoe hij zich, telkens even rustend, naar boven sleepte. Wij mochten hem niet tegemoet lopen. Als hij dan uiteindelijk, nat van het zweet, boven aankwam, bracht hij alles naar de keuken. Meestal was het extra voedsel voor zijn priesterstudenten. Hij zag er dan zo beroerd uit dat wij ons zorgen maakten. Maar na een douche, er was gelukkig voldoende water, en wat schone kleren, ging hij later op de avond voor in de completen en onderrichtte ons. Wij beschouwden hem als een heilige. Hij werd voor mij de vader van mijn priesterwijding. Op een donderdagavond liet hij mij bij zich komen en deelde mij mee dat ik hier op de berg de priesterwijding mocht ontvangen. De documenten bleken echt te zijn en zodoende had de kardinaal toestemming gegeven voor de wijding, die over enkele weken zou plaatsvinden. Ik was dolgelukkig en kon niets uitbrengen. Nu studeerde ik nog harder, vooral de dingen die met de viering van de mis te maken hadden. Daarnaast bereidde ik mij voor op zielzorg, preken, biecht horen en nog veel meer. Een priester die ook in het seminarie woonde, maakte mij wegwijs in alles wat hem maar enigszins voor mij van belang leek. In de laatste week voor de wijding kreeg ik privéles van de abt zelf. Ik had mij geen betere en diepgaandere voorbereiding kunnen wensen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen. Thank you.